Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij vraag en antwoord 110 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 110. Van zondag 42. Daar wordt gevraagd, wat verbiedt God in het achtste gebod? En het antwoord luidt, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij het goed van onze naaste aan ons denken te brengen, hetzij met geweld of schijn van recht, zoals met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. En dat alweer een hele mond vol. Gemeente, we hebben geleerd afblijven van het leven van je naaste, het zesde gebod, om de eenvoudige reden, dat is niet van je. We hebben geleerd afblijven van de man of vrouw van je naaste, het zevende gebod, om de eenvoudige reden, ook die zijn niet van jou. En we leren in het achtste gebod dat we hebben af te blijven van de spullen van onze naaste. De grens tussen het mijn en het dijn mag niet worden overschreden. Gij zult niet stelen. Het achtste gebod. En u begrijpt, dat is ook een complex. Een complex van alle mogelijke listen en gevaren. Er is niet voor niets sprake in antwoord 110 van alle boze stukken en aanslagen. Nou, dan begrijp je het wel, hè. Dan is dit een gebied vol met klemmen en vol met voetangels in de dagelijkse praktijk van het leven. Een ontdekkend gebod dat ons zwaar in de schuld brengt, maar ook een richtsnoer tegelijkertijd voor het dankbare leven. Zo wil de Heer het hebben, zo wil Hij het zien, zo wil Hij ons hervormen, opdat wij hoe langer hoe meer in de sporen van ook dit gebod zullen handelen en wandelen. Er zal iets van moeten worden gezien in ons leven, als het recht ligt, dat we een nieuw leven van gehoorzaamheid leiden. Nou, als het gaat over gij zult niet stelen, dan zou je zo denken, ach, dat valt in ons dorp nog reuze mee. Want inbreken, ach jawel, dat doet men wel eens hier en daar. Maar dat zijn gewoonlijk vreemden van buitenaf die dat hier komen doen. En ik moet zeggen, ja, eigenlijk moeten we erover zwijgen, denk ik. Ik moet zeggen, de laatste tijd hoor ik niet zo heel veel ervan. Je hebt wel eens van die tijden, van die weken, dan lees je het een paar keer in het Urkerland, maar de laatste weken heb ik er eerlijk gezegd niet zo heel veel van gehoord, dat er her en der is ingebroken in ons dorp. En het gebeurt mijzelf ook regelmatig, als ik op huisbezoek ga hier, dat ik bij een achterdeur kom, en dat die achterdeur open is, en dat je roept, maar er is niemand die antwoordt. Er is niemand thuis. En toch staat de boel, die staat maar gewoon open. Dus de Urker denkt kennelijk, ach, hier stelen ze niet, hier op Urk. Hier kan ik de spullen gewoon openlaten, al ga ik even bij de buurvrouw of verder weg koffie drinken. Al ga ik een boodschapje doen. Niemand in velden of wegen te bekennen. Maar de spullen staan gewoon open. Ja, dan hebt u kennelijk meer vertrouwen in de goedheid van de mens als dat ik dat heb. Want wij, mijn vrouw en ik, die doen dat niet hoor. Wij laten echt de spullen niet zomaar onbeheerd openstaan. En ik laat ook mijn fiets niet ergens in het dorp. Of ik moet er zicht op hebben van binnenuit waar ik zit. Anders laat ik hem niet onbeheerd zomaar ergens zonder op slot te zetten. Laat ik die staan, want je weet maar nooit. Zo heb je een fiets en zo heb je niets. Niet waar? Zo heb je een fiets, zo heb je niets. En ik hoorde eens een keer van iemand die een tuincentrum had, om maar eens een voorbeeld te geven van hoe dat de dag van vandaag gaat. Iemand die een tuincentrum had, vertelde mij dat het wel gebeurde. Ze verkochten natuurlijk ook tuinklompen. Dat het wel gebeurde dat er klanten waren. Die kwamen op hun oude versleten tuinklompen de winkel binnen. En dan op een voor hun gunstig ogenblik, als er even niemand keek, dan deden ze die oude tuinklompen in de doos. Ze trokken de nieuwe tuinklompen die in die doos zaten, trokken ze aan en ze liepen zo de winkel uit. En een poosje later vond de winkelier, die vond die oude klompen in een doos. Daar kwam een klant mee aanzetten natuurlijk, die was daar aan het passen en die kwam er mee aanzetten van, kijk eens wat ik hier heb gevonden. Dat is menig keer gebeurd. Hè? Zo gaat dat de dag van vandaag. Hè? Dus ja, het is een terrein, een heel breed terrein en er wordt wat afgesjoemeld. Her en der, elders. En ik denk op een bepaalde manier toch ook wel hier in ons dorp. In ieder geval goed dat de Heer God dit achtste gebod gegeven heeft. Zolang als het paradijs er niet meer is, is dit achtste gebod, dunkt mij, nodig. Ja, zeer hard nodig. Dat wij weten wat van onszelf is en wat van de ander is. En dat je die grens niet over moet tussen mijn en dein. Dit gebod is hoogst, hoogst, hoogst actueel op allerlei gebied. Dat behoeft, denk ik, toch weinig betoog. Je ziet bij de behandeling van dit gebod in zondag 42, dat in 110 wordt gevraagd wat verbiedt God en in 111, komt de volgende keer dus, wat gebiedt God u. En daar heb je weer die twee kanten van ieder gebod. Ieder gebod is tegelijkertijd een verbod en ieder verbod is tegelijkertijd een gebod. Nou zijn 8 van de 10 verboden, maar tegelijkertijd ook geboden. Dus de Heere God zegt ook in dit gebod niet alleen wat we niet behoren te doen, dat is nog maar de helft. Als je alles niet gedaan hebt wat God verboden heeft, dan ben je nog maar halverwege. Want dan mag aan je gevraagd worden, dan moet aan je gevraagd worden. Ja, maar hoe zit het dan met die andere helft? Heb je dan wel datgene gedaan wat God je wel geboden had? En je kunt dat hier dus, ook bij de andere geboden komt dat wel tot uitdrukking, maar hier kun je het heel duidelijk zien, omdat hier aparte vragen worden gesteld. Hè? Wat verbiedt God? En dan 111, wat gebiedt God? Kijk, hier kun je dus heel duidelijk zien dat die twee kanten aan de zaak zitten. Is bij ieder gebod zo, ook bij het achtste. Stelen en roven. Nou, dat zal niet moeilijk zijn om dat allemaal te begrijpen, dat dat niet kan. Dat spreekt voor zich. De catechismus heeft het over het stelen en roven dat ook de overheid straft. En ja, dat is inderdaad de taak van de overheid, van politie en justitie, om dat te doen. inbraken te weren, inbrekers op te sporen, ze te bestraffen. Ja, daar mankeert nog wel eens wat aan, denk ik, hè. Want ja, er zijn tegenwoordig zoveel van die dingetjes en de politie heeft het druk met van alles en nog wat. Je moet wel aangifte doen als je iets mist. Maar of daar altijd evenveel mee gedaan wordt, kleine dingetjes, die laat men al gauw liggen. En die worden dan ook nooit opgelost, enzovoort, enzovoort. Hè. Dus daar ontbreekt in onze samenleving best het een en ander aan. En ik weet wel, men kan ook niet meer doen als dat men kan. En als de middelen die de overheid beschikbaar stelt aan politie en justitie, als die te weinig zijn, ja, dan kunnen die mensen ook niet meer als dat hun middelen reiken, nietwaar? Of de politiek zou er meer voor beschikbaar moeten stellen. Dat lijkt mij wel een goed idee, eerlijk gezegd. Want als de zaken tussen mijn en dijn niet helemaal meer veilig zijn in een land, dan wankelt de samenleving op zijn fundamenten. En dat zie je in onze tijd toch best wel een beetje gebeuren, vind ik. Er zijn tal van boze stukken en aanslagen die het juridische kader niet zo direct raken, al is het wel zo, gemeente, de opsomming die hier plaatsvindt. Ja, die is natuurlijk, de catechismus is niet in de 20e eeuw en ook niet in de 21e eeuw geschreven. De catechismus is geschreven in de 16e eeuw. 1563, om precies te zijn, is de Heidelbergse catechismus in Heidelberg uitgegeven. En ademt natuurlijk ook de tijd van toen. Dus er worden ook dingen genoemd die misschien nu iets minder relevant zijn, die we nu anders zouden uitdrukken. Wij moeten dit gebod dan ook iets toepassen op onze tijd. Dat zult u kunnen begrijpen, dat hoop ik dan ook straks te doen. Als ik wat voorbeelden geef en zo, dan geef ik natuurlijk geen voorbeelden uit de 16e eeuw, maar dan geef ik voorbeelden uit 2019 en de jaren daaromheen. Alle boze stukken en aanslagen. Naast dus datgene wat de overheid straft. Ja, dat straft God natuurlijk ook. God straft door middel van de overheid, maar hij straft ook evenwel. Ook al zou de overheid het nalaten, zonde is zonde. God straft de zonde altijd. Maar het is wel de taak van de overheid, dienaresse Gods, om daarop toe te zien. Om te zorgen dat de samenleving niet verloedert. Maar daarnaast zijn er dus allerlei boze fratsen die een mens kan uithalen in een poging om het goed, het geld, het goed, de zaken van een ander naar zich toe te trekken en over te hevelen. En dat kan men doen heel openlijk. Dat kan men doen met geweld. Denk eens aan Izebel. Die valse Izebel. Met die wijngaard van Naboth. Ze schroomde er niet voor om Naboth om te laten brengen. Valse getuigen tegen hem op te stellen in de stad waar hij woonde. Hij heeft God en de koning vaarwel gezegd, gezegend. En hij werd gestenigd. En Achab kon zijn wijngaard inpikken. Izebel had dat varkentje gewassen. En er leek geen haan naar te kraaien. Dat ging echt met geweld. En ook gelijk met schijn van recht. Want als het met geweld gaat, wil het niet zeggen dat er geen schijn van recht is. Hè? Want zij deed net alsof ze een zaak had. Ze maakte er een zaak van, vals op alle gebied. Vals tot en met, het was leugen en diefstal allebei. En daar zie je, hè, dat de ene zonde altijd gepaard gaat, meestal gepaard gaat met nog een andere ook. Zonde komt zelden alleen. Let er maar eens op, gemeente. Zonde komt zelden alleen. Als je het ene gebod overtreedt, dan neem je vaak in de kielzog andere geboden mee. Soms meer dan één. En dat was bij Izebel ook zeker het geval. Dus het kan met geweld. Het kan ook met schijn van recht. Hè? Met schijn dat je het goede met iemand voor hebt. Ja, maar ondertussen ligt je een pootje. Of draai je hem een poot uit. Dat kun je ook zeggen. Denk maar eens aan wat er gebeurd is. En dat is dan allemaal wel weer eventjes wat geleden. Misschien dat u het ook allemaal meegekregen hebt wel. Denk het wel, als u een beetje het nieuws volgt. Wat er een aantal jaren geleden gebeurde in het bankwezen. Bij verzekeringsmaatschappijen en zo, hypotheekverstrekkers. Bepaalde soorten rommelhypotheken werden er verkocht. Met gunstige voorwaarden, zeer gunstige voorwaarden, werden voorgespiegeld aan mensen. Maar men kon die voorwaarden nooit waarmaken. Men kon de toegezegde opbrengsten en zo, die kon men nooit waarmaken. Dat was veel, veel lucratiever voorgesteld als dat de feiten zouden zijn. En daar heeft toen wel de overheid op ingegrepen. De overheid heeft die maatschappijen verplicht gesteld om schadeloos te stellen. Maar dat ging onder schijn van recht. De mensen werden het mooi voorgehouden. Het zou zoveel en zoveel en zoveel opleveren. En binnen zoveel jaren zou alles afgelost zijn enzovoort enzovoort. Men ging uit van ontwikkelingen op de beurzen die nooit en ten nimmer te behalen zouden zijn. Maar zo werden heel veel, tienduizenden Nederlanders zijn daarmee op de fles gegaan. En zijn daarmee dus ernstig bedrogen. Later wel een beetje gecompenseerd. Maar een beetje. Een beetje. Niet meer ook dan een beetje. Het onrecht is nooit helemaal weggenomen op dat gebied. Nou ja, dat is nou inhaligheid. Hè? Dat is nou hebzucht. En grote bedrijven, financiële instellingen, hebben zich daar op grote schaal schuldig aangemaakt. Niet allemaal, zullen ze er ook niet allemaal op aankijken. Niemand persoonlijk op aankijken. Zeker ook al dat allemaal niet. Maar het is ondertussen wel allemaal gebeurd. En de onwetendheid, de onkunde van mensen is misbruikt om mensen iets aan te smeren. Wat achteraf bleek een kat in de zak te zijn. Helaas doet trouwens de overheid daar zelf ook nog wel eens aan mee. Want in de afgelopen week kwam in het nieuws, hè, nou ja, die energiekosten. Hè, dat die met €300 per huishouden vermeerderen zouden in een jaar tijd. Ja, en dan zijn er koopkrachtplaatjes gepresenteerd op Prinsjesdag. En iedere Nederlander zou er zoveel en zoveel op vooruit gaan. Nou ja, de BTW-verhoging, de verhoging van de ziektekosten, de verhogingen van dus de energiebelasting. Ja, van de week werd in de krant beweerd, althans door de overheid beweerd, dat dat kwam door de gestegen grondstoffen. Maar meer dan de helft was belasting en BTW. Meer, veruit meer dan de helft. Want ik heb de cijfers eventjes gecontroleerd. Hè. Ze stonden ook op internet, ik heb ze even gecontroleerd. Ver over de helft was gewoon ordinaire belasting. En dan zeg ik tegen de overheid, overheid, je moet ook zelf eerlijk zijn. Als je een goed voorbeeld wil zijn voor de samenleving, dan moet je ook zelf eerlijk zijn. Niet waar, is toch redelijk, zou ik zeggen. Als je van je burgers eist dat ze ook eerlijk zijn in alles, dan moet je als overheid ook in alles het goede voorbeeld. He, wij zijn de overheid, die dienen wij gehoorzaam te zijn als dienares van God. Maar de overheid moet ook er wel voor zorgen dat de burger dat respect kan blijven opbrengen. Ja, zeker. He, wij zijn verplicht om dat op te brengen. Wat voor een overheid we ook hebben. Maar ik zou de overheid wel willen oproepen om daar zelf ook zijn best voor te doen. Nou, goed. Dat even terzijde. De catechismus die geeft zomaar wat voorbeelden van waar het mis kan gaan. Uit die tijd dus, hè. Boze stukken en aanslagen. Het zijn met geweld of schijn van recht. En dan wordt dingen genoemd, hè. Vals, wicht, el, maat en waar, munt, woeker of door enig middel door God verboden. U ziet, hè, dat enig middel door God verboden, dat geeft ons de mogelijkheid om er zelf ook nog een behoorlijke aanvulling bij te geven. We hoeven ons niet strikt te houden aan de dingen die genoemd worden in de Heidelberger. We kunnen zelf ook dingen erbij noemen die ook in onze tijd, juist in onze tijd, gezien worden. Nou, als het gaat om waren die verkocht worden, ja, dan is het duidelijk, een kilo is een kilo. En een ons 100 gram is 100 gram. En een mut aardappels, dat is bij mij weten 70 kilo, een mut is een mut. En dat moet er geen 68 zijn. Eerlijk duurt het langst. De Bijbel legt daar best veel nadruk op, hè? Want in het Oude Testament ging het kennelijk ook nogal eens behoorlijk mis. Een rechte Eva, rechte weegstenen zult ge hebben, staat al in de wet van Mozes. Hetzelfde hoofdstuk als wat we gelezen hebben, Exodus 22, verderop, daar staat het ook, hè, van die rechte weegschalen en zo, dat je daarmee niet rommelen mag. En u moet eens opletten in het Spreukenboek, dat Salomo er ook vaak de nadruk op legt. Er zijn heel wat spreuken te noemen, die gaan ook over die kwestie van hoe ga je om met maat en met gewicht. Eerlijkheid in de handel. En we lazen Amos, een profeet van voor de ballingschap, ruim voor de ballingschap uit het Noordrijk, die bestraft degene die op de dag des Heren al zitten te denken van hoe kan ik morgen mijn naaste bedotten. En toen ze dubbel zonde, heb je het weer, hè. De ene zonde brengt de andere met zich mee. Zonde komt nooit alleen. Ze ontheiligen Gods heilige dag door op die dag al bezig te zijn met de daagse dingen. Zitten ze al volop te denken aan wat zullen ze morgen gaan doen, hè? Terwijl die dag bestemd is voor de Here en voor zijn dienst. En ze bedenken dan dingen van hoe zullen wij de armen onderdrukken? Hoe zullen wij met foefjes, met valse maat en gewicht en zo, de armen een poot uitdraaien? Nou, daar zijn ze dus ook allemaal mee bezig, zegt Amos. En hij bestraft dat in de naam des Heren. Want God is een God van recht. Van recht en van gerechtigheid. De Heren kan het niet verdragen als wij mensen het recht schenden. Het recht van God mag niet gescholden worden, maar ook het recht naar onze naaste toe is recht van God. Door God verordend. En als we dat schenden, dan vertoren we de Heere zeer. Zelfs zonden tegen het tweede gebod zijn eigenlijk dubbele zonden. Want je zondigt tegen God en je zondigt ook nog tegen je naaste. Het zijn dubbele zonden. Twee fronten tegelijk. Ik zei, een kilo is een kilo, een el is een el. Wij meten niet meer met de el, al hebben we het nog wel over een elleboog. Maar verder meten wij niet meer met de el. Wij zouden in onze tijd zeggen, een meter is een meter. En een kilometer is ook een kilometer. En geen 800 meter, ook geen 1100 meter. Nee, een kilometer is 1000 meter. Niet meer en ook niet minder. En bij alle maat en gewichten, bij het meten van land, bij het uitmeten van appels, zoveel kilo, ja, daar moet het ook zoveel zijn als dat gezegd wordt. Daar moet je niet mee gesjoemeld hebben. Landjepik kwam ook vaak voor in de oudheid. Dat men de landpalen stiekem verzette, de paaltjes verzetten, de grenspalen. zonder dat iemand het merkte, geleidelijk aan een stukje. En zo bracht hij steeds een stukje van het land van de ander bij jou. Gij zult de oude palen niet verzetten die uw vaderen gemaakt hebben, staat er dan. Dan gaat het over de grenspalen, hè? Dan gaat het over de grenspalen, hè? Die moet je respecteren. De Heere God heeft iedere Israëliet een bepaald stukje grond gegeven in de erfenis van Kanaan. Dat is hem door het lot beschoren. En daar moet je geen inbreuk op gaan maken. Zeker niet door middel van valse streken. En zo is het bijvoorbeeld ook een valse streek als je op de markt staat, marktkoopman, en je verkoopt appels, je verkoopt ze per kist. Ja, ja. Maar wat doe je dan? Bovenop leg je allemaal de mooie grote en onderin zit het kleine grut. Niet erg slim van die marktkoopman, want die klanten komen niet meer terug. Het is niet erg slim, maar het gebeurt wel, dat soort foefjes. Het gebeurt wel. En ja, dat is natuurlijk ook diefstal. Ook een vorm van diefstal. Zoals een visboer, nou ja, dat zal een urker aanspreken. Een visboer, een vishandelaar. Wij noemen dat, ik weet niet of u dat ook zo noemt, het woord hoor ik er eigenlijk niet zo vaak. Maar wij noemen dat in de landen een visboer. Een vishandelaar. Ja, nou goed, als die kibbeling verkoopt. En heeft het erbij staan van echte kabeljauw, dan moet het ook van echte kabeljauw zijn. Snap u? Dan moet het niet van mindere vis wezen. Want soms is de kibbeling die je in het land koopt, ik zeg niet van hier op Urk hoor. Maar die je in het land koopt, die is soms niet te pruimen. En dan vraag ik me wel eens af of die altijd wel van kabeljauw is, hè? Of die niet van een mindere vissoort is. Ja, dat is echt wel zo. Bij sommige visboeren is de kibbeling onder de kwaliteitsnorm, zou ik bijna zeggen. En je moet hem even duur betalen. Nou kijk, dat is nou de zaak versjaggeren. Dat is de zaak bedotten. En dat is eigenlijk ook allemaal een vorm van diefstal. Nog een vorm van diefstal, nou, stelen van de baas zijn tijd. Als je om 7:30 moet beginnen met je werk en je komt om 7:45 binnen, zij. En je begint dan pas. En de baas die ziet het niet, die kan niet op iedere werknemer letten. En je gaat ook een kwartier in de weg, dat is een 30 minuten op een dag. En hoeveel is dat in de week? Dat is 2,5 uur in de week. Ja, dat is tijdsteden, hè? Want die tijd die wordt wel betaald en die wordt je geacht gewerkt te hebben. Nog een vorm van diefstal dan? Nou, bijvoorbeeld niet gemaakte onkosten toch bij je werkgever declareren. Je hebt onkosten helemaal niet gemaakt, maar je declareert ze wel. En ja, dat gaat allemaal een beetje in goed vertrouwen dan, dat je ja, bepaalde kilometers gereden hebt voor je werk. Ja, nou ja, goed, dat gaat dan allemaal in goed vertrouwen, maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Kilometers die je niet gemaakt hebt, die kun je niet declareren ook. En jongelui, hoe zit het op school met het spieken? Afkijken bij degene die naast je zit. Of de leraar even niet oplet bij een repetitie of bij een tentamen. Spieken. Dat is ook stelen. Stelen van kennis. Kennis die jij niet hebt. Die ander kennelijk wel. Die heeft dit opgeschreven, het antwoord. Die heeft de kennis wel, maar jij steelt hem van die ander. Hè? Je kijkt even mee. Maar je steelt hem, die neemt hem over. Daar kan die andere wel mee eens zijn dat jij dat doet. Dat kan zijn dat hij zo'n blaadje ook een beetje naar jouw kant heeft opgeschoven. Dat zou wel kunnen, dat je samenspant, maar stelen blijft stelen. Het is een antwoord dat niet van jou is. En plagiaat plegen, dat als je een scriptie moet inleveren over een of ander onderwerp, en je gaat maar van iemand anders een stuk overschrijven uit scriptie, van een andere school. Je hebt een kennis die een scriptie gemaakt heeft over een soortgelijk onderwerp. Op een hele andere school. Nou, dat had die leraar toch nooit gewaar dat jij allemaal alles overgeschreven hebt. Maar ja, dat is plagiaat noemen we dat, hè, met een duur woord. En dat is ook een vorm van diefstal. En wat dacht u als u een kledingstuk gekocht hebt via internet, hè? Tegenwoordig erg in trek om dat te doen, hè? Heel wat kleding wordt er met internet, ook andere artikelen natuurlijk, maar via internet besteld. Je ziet die busjes aan en afrijden de hele week door het dorp. He, pakjes af te leveren. En ja, je hebt het een dag aan, bijvoorbeeld op een bruiloft. En je stuurt het de volgende dag weer terug. Mooi goedkope kleren gehad voor de bruiloft. Pas las ik in de krant dat er een internetbedrijf was dat zocht personeel om die terugbezorgde kleding, om die goed te kunnen controleren. Dan moesten ze eraan ruiken en zo, om vast te stellen of het wel werkelijk niet gebruikt was. Want het gebeurde kennelijk zo vaak dat gebruikte kleding zomaar werd teruggestuurd in de hoop dat men het geld terugkreeg. Ja, dat zijn allemaal dingen natuurlijk, die laat je toch uit je hoofd. Kijk, een goddeloos mens kan dat doen. Dat is dan het voordeel om van een goddeloze te zijn, zou ik bijna zeggen. Een goddeloos mens kan dat allemaal doen. Want die hoeft met geen God te rekenen. Ja, hij zal God wel tegenkomen, maar hij hoeft er niet mee te rekenen, denkt hij. Dat kan hij allemaal doen. Maar als je nou echt de Heer vreest, en als je hem lief hebt, dat is altijd met de vrezen. Gaat dat gepaard, want het zit bij de vrezen in, hè, die liefde tot God. Dan heb je ook zijn inzettingen lief, dan heb je zijn geboden lief. En dan weet je ook, je zult niet stelen, je zult niet oneerlijk zijn, op geen enkele manier geen boze stukken en aanslagen. Ja, en ja, dan kun je zoiets niet doen. Hè. Dan kun je geen niet gemaakte onkosten declareren bij je werkgever. En dan kun je geen stukken of via internet terugsturen die je al gebruikt had. En net doen alsof ze nog ongebruikt zijn. En gewoon je geld terugvragen. En dan kun je geen kibbeling verkopen waarvan je zegt dat het van een bepaalde vissoort is, van kabeljauw. En het is van een mindere vis. Dat kan helemaal niet. Dat kun je dan voor God en voor jouw eigen geweten niet rechtvaardigen. Dat laat je dan uit je hoofd. Want als je de Heere vreest, dan begin je naar al zijn inzettingen te leven in oprechte dankbaarheid. En dan laat je al zulke valse streken, die laat je wel uit je hoofd. En als je ze toch bedreven hebt, kom je er diep mee in de schuld. Diep mee in de schuld. En je bekeert je ervan, je bidt om de Heilige Geest om losgemaakt te worden van al dergelijke praktijken. Opdat je eerlijk, rechtvaardig, godzalig leven moogt in deze tegenwoordige wereld. Want je moet er altijd mee rekenen, hoe zou ik behandeld willen worden? Door die ander. Wil ik bedot worden? Nee, dat wil ik niet. Nou, dan moet ik het op een andere manier doen. Dat is altijd de goede stelregel. Hoe zou ik nou behandeld willen zijn? En zoals jij nou behandeld wil zijn, zo heb je de ander ook te behandelen. En dan is er altijd, gemeente, die boze duivel. Ja, die is ook op het terrein van de geboden actief. Die boze duivel die zegt van ja, maar als je al te rechtvaardig bent, dan verdien je geen droogbrood. Als je al te eerlijk je spulletjes aan de belastingdienst opgeeft, nou maar dan moet je bijna voor niks werken. Dan hou je niks over onder de streep. Ja, dat is die boze duivel, hè, die dat ons inspreekt. Hè. Als je altijd eerlijk wilt zijn in de handel, op de markten en zo, op allerlei gebied, ja, dan ben je niet van je eigen portemonnee. Ja, maar is dat zo? Wat zegt de schrift daarvan? Zegt niet de schrift dat het weinige dat de rechtvaardige heeft? Ja, dat kan wel eens weinig zijn. Dat kan wel eens weinig zijn, maar dat meer is dan alle overvloed der goddelozen. En zegt de schrift niet dat de Heere de rechtvaardigen hoe dan ook uiteindelijk zegenen zal? En dat hij de goddeloze, denk maar weer eens aan Amos 8, hoe Amos daarover spreekt. Dat hij de goddeloze aanpakt en het ze vergeldt dat ze oneerlijk zijn in de dagelijkse praktijk. Je moet jezelf niet laten wijsmaken, ook niet door jezelf laten wijsmaken. Dat je dan geen droog brood kunt eten en dat je dan niks meer kunt verdienen. Het moet mogelijk zijn. Het moet mogelijk zijn op een rechtvaardige wijze in de handel bezig te zijn. Dat moet mogelijk zijn. En misschien dat je dan niet zulke winsten maakt als anderen die met de geboden van God de hand lichten. Dat zou best wel eens kunnen zijn dat je het dan met wat minder moet doen. Dat zou best wel eens kunnen. Hè? Maar dan maar wat minder met de zegen des Heren. Dat is meer dan die onrechtvaardige bezittingen van alle goddelozen bij elkaar. Beter een weinig met de vrezen des Heren dan een huis vol met geslachte beesten en twist daarbij, zegt Salomo in de Spreuken. En dat geldt nou ook niet alleen van de twist, dat geldt ook van hetgeen wat onrechtvaardig allemaal naar jou toe is gekomen, omdat je het naar je toe hebt gehaald met halen, hebben en houden. He, met de drie bekende H's die zo heel populair zijn: halen, hebben en houden. Dus geen vals gewicht. Geen gesjoemel met maten. En ook niet als je een garagebedrijf hebt. Ik noem zomaar iets. Een willekeurig iets. Pas was het ook nog in het nieuws, dat daar ook zoveel, ja, dat is natuurlijk altijd de zaak van goed vertrouwen, hè. Als je auto naar de garage moet, is altijd de zaak van goed vertrouwen. En dat vertrouwen moet je ook echt hebben, want anders moet je je auto daar niet brengen. Maar pas was in het nieuws dat daar ook heel veel wordt geschonden, hè. Dat er dingen op de rekening worden gezet die bijvoorbeeld helemaal niet gedaan zijn. Kleine dingen, grote dingen. Ja. Dat is vervelend, zou ik bijna zeggen, als je dat treft. Als je daar een beetje lont van krijgt, hè, dan ga je naar een ander toe. Dat kun je natuurlijk doen, maar dat is wel heel vervelend. Hè. Als je nou een christelijke garagehouder bent, hè, garagehouder en tegelijkertijd een christenmens, dan doe je daar natuurlijk niet aan mee. Ja, dat moet duidelijk zijn, hè. Dat doe je natuurlijk niet aan. Diefstal in Israël, we hebben dat gelezen ook uit Exodus 22, hoe uitvoerig dat Mozes daarover sprak. En het is nog niet eens alles, er staat toch wel meer over in de wet van Mozes, diefstal in Israël. Dan was het dus zo, als je iets gestolen had en het werd ontdekt, jij was de dader. Als je het nog in bezit had, als het nog bij je werd gevonden, bijvoorbeeld de geit, of het schaap, of de koe, of de ezel, of de ploeg, die je gestolen had van je naaste, of de sieraden, dan moest je ze dubbel teruggeven. De dubbele waarde geven terug. Het is één schaap gestolen, dan moest je er twee geven aan je naaste. En als het schaap niet meer bij je werd aangetroffen, of enig ander ding, dan was het 4 of 5 keer. 4 of 5 maal de waarde van dat schaap. Dus dan gaf je 4 schapen of 5 runderen.
Ja.
Dat verschilde per soort goed, zullen we maar even zeggen. Hè? Waar ging het precies over? Dat verschilde 4, 5. En er is zelfs een keer sprake van 7-voudig weergeven. In het Spreukenboek wordt over 7-voudig weergeven gesproken. Nou, dan laat je het dus wel uit je hoofd. Er stonden geen lijfstraffen op diefstal. He? Je werd er niet voor gestenigd. Je ging er ook niet voor de gevangenis in. Maar er was dus wel een zeer royale compensatie, werd er in de wet geëist. Een zeer royale compensatie voor datgene wat je had ontvreemd. En ja, nou ja, denk maar eens aan Zacchaeus, die man werd aan zijn zonden ontdekt. En hij mocht de redding verkrijgen in de Zoon Gods die in zijn huis moest zijn. Daar staat hij, hè. Viervoudig geef ik alles weder. Ja, zeker, zoals zo zei het ook de wet van Mozes. Aandien ik iemand iets zo bedrog, ontvreemd heb, want dat had hij. Hij was een tollenaar, dat deden alle tollenaars. Hij ook. Als ik iets aan iemand ontvreemd heb, dan geef ik dat viervoudig terug. En hij gaf ook nog de helft van zijn goederen aan de armen. Hij deed het zelfs meer dan dat strikt genomen in de wet vereist was. Maar de dankbaarheid was dan ook zo groot dat Jezus in zijn huis gekomen was. En dat heden aan zijn huis zaligheid was geschied. Die dankbaarheid die was dan zo groot, hè, dat Zacchaeus meer deed dan hetgeen gezet, hè, bepaald was. Nou, daar ziet u wat genade met een mens kan doen. Wat genade met een mens kan doen. Dan geef je liever iets meer terug, iets meer weg, dan dat je het vasthoudt. He, dus heb je ongerechtige praktijken uitgeoefend en je komt tot bekering. En dat wens ik iedereen toe, dat hij tot bekering komt als hij onrechtvaardig leeft. Dan weet je toch ook wel wat je te doen hebt. Dan heb je het ook weer recht te zeggen. Dan is het niet alleen maar een kwestie van, ik moet het aan God belijden. Ja, zeker moet je het aan God belijden. Je moet ook van de Heer vergeving verkrijgen. Allemaal absoluut waar. Maar je zult het ook recht hebben te zetten met je naaste. Absoluut, hè. Dus als je nog wat achterstallig onderhoud hebt op dat gebied, zou ik zeggen, dan weet je bij wie je terecht moet. Je moet bij de Heer terecht en je moet bij je naaste terecht. Het een kan niet zonder het ander. Ja, als je je naaste iets te vergeven hebt, of jij hebt iets tegen je naaste misdaan, dan moet je het ook aan God beleiden en ook aan je naaste beleiden. Dat is altijd en-en. En-en. En zo is het ook bij diefstal. En-en. Je beleidt het aan God, je beleidt het aan je naaste en je maakt het ook goed. Je maakt het ook goed. Want recht is recht. Alle boze stukken en aanslagen staat er. Ja, en dan ook enig middel van God verboden. Ja, ik kan niet alles noemen, beste mensen. Ik kan niet alles noemen. Ik zou nog wel honderden voorbeelden kunnen geven. Natuurlijk, hè. Maar goed, laat ik nog iets zeggen. Want ja, ik moet ook een beetje op de tijd letten natuurlijk. Laat ik nog iets zeggen. Het is kwaad, zal de koper zeggen. En als hij heen gegaan is, dan zal hij zichzelf beroemen. Dat staat ook in de spreuken. Dus daar gaat het vanuit de koper uit gezien, hè? Vanuit de koper. Niet de verkoper, maar vanuit de koper. Hier staat een beestje, bijvoorbeeld een beest. Een schaap of rund, staat hij achter kammen. Keert dit aan, keert dat aan, keert dat aan. Tegen beter weten in dan natuurlijk, hè? Kijk, als het beestje werkelijk bankeert, mag je het zeggen. Maar tegen beter weer om een zo laag mogelijke prijs te bedingen. Om dat beestje voor een zo laag mogelijke prijs naar je toe te trekken. Ga je het anders van afkammen, afkammen, afkammen. En nog eens afkammen. Ja, maar dit, ja, maar dat. Het is nog te klein enzovoort enzovoort. En de kleur staat me niet aan enzovoort enzovoort. Nou ja, en dan, ja, dan ga je weg straks met je schaapje. En dan denk je, ha, ik heb lekker een fijne slag geslagen. Ik heb mooi een schaap voor weinig of niks op de kop getikt. Zo wil je zelf ook niet behandeld worden. Ja, ik wil zeggen, dat is handel. Zo wil jij zelf ook niet behandeld worden. Dat moet je met een handel ook niet doen. En omgekeerd, de verkoper. Als hij een auto verkoopt, noem maar iets. En hij weet dat de motor niet al te best is. En er komt een koper en ja, iemand die er niet zo vreselijk veel verstand van heeft, dat blijkt. Dat weten ze al gauw, hè. Dat zien ze al gauw aan je. Of jij een beetje verstand van een auto hebt, ja of nee. En die verkoper, die ziet dat jij er niet zoveel verstand van hebt. Hij verkoopt jou die voorgoed. Voorgoed. Terwijl die helemaal niet deugt. Dat kan niet, hè. Dat kan niet. Dat kan in de ogen des Heeren niet bestaan. En als je een kind van de Heere wilt zijn, door genade, dan kun je zoiets echt niet doen. Echt niet. Dat laat je wel uit je hoofd. En kilometerstanden verstellen en dat soort dingen, dat laat je echt allemaal uit je hoofd. Dat is allemaal diefstal en roverij. Dat is allemaal het goed van een ander op een slinkse manier naar jouzelf toe zien over te hevelen. Kijk, als je dan met iemand langs zo'n auto heen loopt, hè, en er zit een deuk in het achterportier, dan hoef je natuurlijk als verkoper ook weer niet daar bij die deuk te gaan staan en te zeggen van, nou heb je die deuk wel gezien? Want je kunt natuurlijk er ook wel van uitgaan dat die man ogen in zijn hoofd heeft. Als hij geen blinder is, dan kan hij zelf ook zien dat er een deuk in zit en dat daarom die auto minder waard is. Dan zal hij ook minder bieden. Dan hoef je natuurlijk niet overdreven daarop te gaan wijzen van, er is nog een gebrekje aan. Er zit een deukje in het achterportier. He, want dat kan iedereen zien. En daar kan iedereen zelf bij wat hij ervoor geven wil rekening mee houden. Daar kan hij een x-bedrag voor aftrekken van de waarde van het vehikel, hè? Niet waar? Hè? Zo werkt dat toch immers. Je hoeft ook weer niet overdreven dan, overdreven eerlijk zou ik bijna zeggen, om daar nou speciaal nog op te wijzen. Maar bij verborgen gebreken ligt dat natuurlijk anders. Snap je? Dat ligt natuurlijk wel anders. Het zijn zomaar een paar aantal van die praktische dingen om u duidelijk te maken dat het een heel breed terrein is, hè, waar we het over hebben. De schrift zegt, gerechtigheid zult gij najagen. Gerechtigheid. Rechtvaardig in al uw handel en in al uw wandel. Want dat wordt door God gezegend. Misschien niet op korte termijn. Misschien op korte termijn leg je er wat bij in. Dat zou best kunnen. Maar uiteindelijk wordt het door God gezegend. En al het gesjoemel van de goddeloze, dat neemt een eind. Vaak al in dit leven. En dat heb ik ook menig keer waargenomen. Dat mensen die niet zuiver waren in de handel en in de wandel, dat ze tegen de lamp liepen. Of dat hun bedrijfje zachtjes aan het loodje legde. En dat het er aanging op de fles. Menig bedrijf heb ik in de loop der jaren op de fles zien gaan, mede omdat men niet eerlijk was in de handel en de wandel. Dat zegent God niet. Ja, dat is een kwestie van geloof. Maar dat geloof, dat dienen wij als mensen die in Gods woord geloven wel te hebben. En ik zie het ook bevestigd in de praktijk. Je loopt vroeg of laat tegen de lamp. En zeker straks als je voor de rechterstoel van God verschijnen zult. Jazeker. Hè? Want dan zal de Heere God ook zeker je handel en wandel met je medemens. Dat zal de Heere zeker ook betrekken in het gericht met hem. En dan zijn er nog twee dingen die de catechismus nog noemt. Daar wil ik heel kort iets van zeggen, want ik heb niet veel tijd meer. Daarboven ook alle gierigheid. Gierigheid, dat is niet helemaal hetzelfde als wat wij er vaak onder verstaan. Want wij verstaan onder gierigheid iemand die op zijn centen zit. Iemand die niks missen kan. En gier is een roofvogel. Gierigheid is eigenlijk hebzucht. Dat is ook veel binnenhalen. Dat is ook gierigheid. Veel binnenhalen. En dan ook zo min mogelijk uitgeven natuurlijk. Hè? Ja, beide. He, wij noemen dat laatste vaak gierigheid alleen maar. Maar in het woord gierigheid zit eigenlijk meer. Ook die hebzucht zit daarbij in. En ja, dat is natuurlijk ook, laat ik nou maar eens één treintje er even uitlichten. Want ook daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Eén treintje uitlichten. Kijk, als je nou de kerk hebt. He, de kerk moet onderhouden worden. De kerkdienst moet onderhouden. En ja, daar kun je als lid van de kerk niet omheen. Daar kun je niet omheen. Je mag niet meer inhouden dan dat recht is. Zeker niet voor de dienst des Heren. In het Oude Testament staat het al, je zult voor het aangezicht van de Heren nooit ledig verschijnen. Dus niet met lege handen. Wel als je om zijn genade komt met lege handen, maar als je iets komt naar het heiligdom om God te dienen en te eren, dan breng je iets mee. Dan breng je iets mee, een gave van je hand voor de dienst van de Heer. Nou ja, en dan betekent dat natuurlijk ook, hè, dat als je het goed van deze wereld hebt. En de dienst van God moet onderhouden, dan kun je niet af met de fooi. dan kan het niet zo zijn dat dat ergens onderaan jouw lijstje staat. Als sluitpost van jouw begroting. Hè? Ja, ja, ja. Dan moeten ook nog een paar tientjes naar de kerk. Dan moeten ook nog een paar tientjes naar de kerk. Dat kan natuurlijk niet. Hè. Dat kan natuurlijk niet. Je hebt naar vermogen je bijdrage te leveren aan de instandhouding van de eredienst van het kerkenwerk. De kerk moet zonder zorgen zijn als het gaat om de onderhoud van de gebouwen en de predikantsplaats enzovoort enzovoort. Moet de kerk zonder zorgen wezen, want de leden van de kerk die dienen zoveel bij te dragen dat het was zoals bij Mozes. Toen brachten de kinderen Israël voor de tabernakel zoveel dat Mozes moest zeggen, stop maar, stop maar, stop maar, want er is meer dan genoeg. Die moesten zelfs weer houden van meer te brengen. Zo moet het zijn. Zo moet het zijn uit liefde voor de Heer. Want meer inhouden dan wat recht is, is stelen van God. Hoort u dat? Dat is stelen van God. Als je het hebt en je wilt het niet, je wilt er niks van kwijt of weinig van kwijt aan de dienst van God, dan steel je van het heiligdom, dan steel je van de Heer. En ook verkwisting wordt er genoemd, hè? Dat is aan het laatste wat ik nog even noemen wil. Verkwisting, dat is misbruik, verkwisting, dat is dat je ja, leeft alsof het niet op kan. En alsof het allemaal van jou is, terwijl het maar verkregen goed is natuurlijk, geleend goed is ten diepste. Maar je leeft alsof, ja, je smijt het allemaal maar over de balk. Matigheid is een deugd. Is een christelijke deugd. En als je veel hebt, dan mag je er best van genieten. Absoluut. Drink uw wijn van goeder harte, zegt de schrift. En je hoeft ook het brood en alles niet te laten staan. En vlees, dat hoef je niet te laten staan. Nee, zeker niet hoor. Je mag het leven genieten met de vrouw die je lief hebt. Zeker ook waar. Maar verkwisting is nog wat anders. Over de balk gooien is nog wat anders. Dat is zonde. Je bent rentmeester. Over je goed en over je geld. Rentmeester. En een rentmeester moet aan God verantwoording doen. En dan ben ik ook aan het amen toe. De pieper gaat. En ik ben aan het amen toe. Amen.